Ik wou u van harte welkom heten namens de drie organisaties die sinds enige tijd een prille samenwerking hebben op het terrein van debatten over democratie en rechtsstaat organiseren, namelijk ProDemos, voorheen Huis voor de Democratie en de Rechtsstaat. Hij staat aan, maar ik kan er niks aan doen. Het Montesquieu Instituut en het Nieuwsportbestuur. Misschien bent u al eerder bij een van de bijeenkomsten geweest. Dan weet u ongeveer hoe het gaat. Namelijk een aantal mensen hier achter deze cafétafeltjes. U, en u mag natuurlijk ieder moment iets roepen als u wilt. Kom rustig tussen beiden. We gaan ongeveer door tot 6:30. Nee, Tom, ik heb net beloofd, we gaan door tot punctueel 6:30. En we gaan het hebben over 10 jaar Pim Fortuyn. Nou, het onderwerp hoeft waarschijnlijk niet erg bij u ingeleid te worden. Anders zult u de komende weken merken hoe de media en allerlei debatorganisaties zich op dat onderwerp gaan storten. En het is natuurlijk ook wel een mooi moment om 10 jaar na zijn enorme opkomst, winst bij de gemeenteraadsverkiezingen en vervolgens de Tweede Kamerverkiezingen en de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002... een soort van balans op te maken van wat een rare en grillige episode in de Nederlandse politiek nou blijvend voor gevolgen heeft gehad. Of dat alles alweer vergeven en vergeten is. De deelnemers hier achter deze tafeltjes zijn hier Tom de Graaf. Hij is oud-fractieleider van D66 in de Tweede Kamer. Toen kwam de Fortuyn-revolte. Toen verliet hij de Tweede Kamer, maar kwam een paar jaar later weer terug als vicepremier en niet uit de Tweede Kamer gegaan? Nooit gegaan? Maar geen fractieleider meer, zoiets was het.
Hij was 4 maanden daarvoor afgetreden als fractievoorzitter.
En dat had iets met die Fortuyn-revolte te maken, of niet?
Dat had gewoon met de verkiezingsuitslag te maken.
Want die was niet zo best voor D66.
Nee.
Maar goed.
Nog meer vragen?
Nee, heb je. Het ging me eigenlijk om die ontzettend motiverende zin achter de komma. Daarna minister voor bestuurlijke vernieuwing geweest, burgemeester van Nijmegen en sinds kort voorzitter van de HBO-raad. Andere oud-politicus ziet u daar, Matt Herben. Hij was woordvoerder van Pim Fortuyn in het voorjaar van 2002. En ja, was daarna door de idiote situatie na die moord min of meer gedwongen om partijleider te worden, hè, Matt? En je hebt ook de onderhandelingen toen over de vorming van het kabinet Balkenende gedaan. En tot hoe lang ben jij nog Kamerlid geweest toen?
Even tot de verkiezingen van eind november 2006. Ik ben op 30 november 2006 uit de Kamer gegaan. Dus bijna 5 jaar Kamer.
Behoorlijk geweest. En wat doe je nu?
Ik ben adviseur media en politiek. En
mijn
voornaamste opdrachtgever, dat is de Nederlandse industrie voor defensie en veiligheid. En dan ben ik adviseur nationale veiligheid.
Dank je. Daar zit u Gerrit Voerman, hoogleraar in Groningen, opperhoofd van het documentatiecentrum Nederlandse politieke partijen. Veel over politiek geschreven. Ik kreeg vandaag per e-mail de drukproef, dus ik kan niet zeggen dat ik het al helemaal uit heb van uw nieuwe boek Populisme in de Polder. Wat is het raakvlak met het onderwerp van deze discussie, Pim Fortuyn?
Tja, het hoofdstuk over Fortuyn is het langste in het boek. Het is een beetje het middenpaneel. Het rechtse populisme in Nederland is niet denkbaar zonder Fortuyn.
En hoe plaatst u hem? Want u behandelt in het boek ook een Rita Verdonk, een Geert Wilders.
Ja, nou, we beginnen met de SP in de jaren 90, die duidelijke populistische trekken had.
Dat ontkennis, hè? Ik zag in de inleiding dat Jan Marijnissen weigerde mee te werken aan uw boek, omdat hij woest was dat u hem een populist noemde.
Nou, dat niet. Het was niet woest.
Hij vond een beetje boos.
Hij vond dat er vele...
Verdrietig.
Hij vond dat er vele definities van populisme waren en hij vond ze allemaal niet van toepassing op de SP. Toen heb ik teruggemaild van, nou, dat lijkt me dan een leuke basis om van gedachten te wisselen. Maar daar heeft hij niet op geantwoord. Helaas.
We komen erop terug. Ook uit de wetenschappelijke hoek, Tom van der Meer. Ik weet dat op de uitnodiging een collega van hem van de Universiteit van Amsterdam stond, Sarah de Lange. Die belde gisteren dat ze tentamens moest afnemen, controleren. Iets wat we in de tijd van de linkse studentenbeweging hebben afgeschaft, maar het is kennelijk weer terug. Maar we zijn erg blij dat Tom van der Meer op het laatste moment bereid was haar te vervangen. Tom is ook politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in dingen als politiek vertrouwen, vertrouwen in politieke partijen. Laatst nog een prachtig rapport over het Eén Vandaag panel en hoe je dat wetenschappelijk kunt analyseren gemaakt, althans medewerker eraan. En dan zijn er twee mensen uit de journalistieke hoek. Kersten eerst. Kersten is voorzitter van de Kersten Schwijkheuvel is voorzitter van de Buitenlandse Persvereniging in Nederland. En, je bent hier al sinds begin jaren 90 volgens mij. Dus je hebt die hele tijd ook meegemaakt, hè, 2002. Wat veranderde dat voor een buitenlands correspondent in Nederland?
Nou, de onderwerpen in politiek was eigenlijk in de jaren 90 nogal saai.
Echt waar? Wat veranderde er?
Nou, dat was immigratie. Tot de onderwerpen hoorde dat Pim Fortuyn. Daar wist ook in het buitenland niemand hoe je met hem om moest gaan. Ik weet nog precies dat wij correspondenten hier heel vaak moesten zeggen tegen onze redacties thuis: hij is geen rechtsextremist, want hij werd heel snel in die hoek gestopt. Hij is hooguit een rechtsexcentricus of zoiets. Dus dat, ja, weet ik nog precies dat het echt. Het buitenland wist niet wat hij met hem moest en hier ook niet trouwens.
En waarom dachten ze in het buitenland dat hij misschien een rechtsextremist was?
Omdat hij de eerste was die ook durfde wat te zeggen. Het was daar net zo'n taboe in Duitsland, zeker als in Nederland. Dat je begon kritiek te uiten, durfde iets te zeggen tegen wat misgelopen is bij de integratiepolitiek. Dus dat waren geluiden, daar was Jörg Haider, daar had je, wanneer was dat, dat Beatrix Nalech met skiën, dat was ook 2002, dacht ik, of een jaar daarvoor. En dan kwam Pim Fortuyn in hetzelfde land, dat was allemaal oei oei oei.
En is dat nog zo?
Ja, dat is nog zo. Nu zeggen ze
tegen Nederland nog steeds een beetje raar aan daar.
Het is eigenlijk, het is niet gestopt. En nu heb je natuurlijk nog een schepje bovenop met Geert Wilders. Dan komen ze altijd oei oei oei.
Maakt het er niet beter op voor Nederland? Begrijp ons niet.
Nee.
En laatst was ook blij dat je er bent. Wouke van Scherrenburg was toen Haags verslaggever bij Den Haag Vandaag. Tot hoe lang ben je dat gebleven, Wouke?
Halfweg 2004.
Dus je hebt precies die tijd meegemaakt, ja. Van die Fortuyn-revolte. Zelfs als je jouw naam opzoekt op Wikipedia, is ongeveer het eerste wat over jou gezegd wordt, dat Pim Fortuyn tegen jou zei: mevrouw, gaat u toch naar huis om te koken?
Maar volgens mij heb ik dat eruit gegooid. Maar
nee, het stond er vanochtend nog op. Ik denk dat ik het er weer snel op
ja,
heb.
Ja, nee, maar dat is die fantastische opmerking in de televisie en journalistiek op zich. Dat is natuurlijk een geweldige opmerking. Die heeft zelfs Franse documentaire gehaald. Ja, die heeft twee dingen gedaan. Ik was niet zo'n erg onbekende verslaggever, maar toen was ik in één keer een bijna beroemde verslaggever. En het andere wat het opbracht is dat de hele achterban van de goddelijke kader, zoals de achterbannen noemden, dacht dat Pim Fortuyn mij haatte als de pest. En dat het wederzijds was. Dus het heeft ook heel veel misverstanden gebracht. Terwijl ik alleen in al mijn argeloosheid toen dacht: wauw, wat een fantastische quote zeg.
Want wat was in werkelijkheid je relatie als journalist met Pim Fortuyn?
Zaak, een normale, professionele verhouding, zonder dat er iets vervelends was. Ik bedoel, op afstand voor de buren riep hij altijd vreselijke dingen. En zo gauw hij bij ons op de redactie kwam, met de Albert bijvoorbeeld, dan waren het altijd gewoon normale gesprekken. Hij heeft zelfs een keer...
Albert.
Ja, boy, dat was de enige die hem dus altijd van Speakers Academy altijd begeleidde. Ja, dat was eigenlijk zijn steun en toeverlaat in die tijd. Maar dat waren het hele normale gesprekken. Ik bedoel, in een van de laatste weken zat ik tegen me te vertellen, bijna met de benen op het bureau, hoe ongelooflijk zorgen zich maakte over hoe krijg ik, gezien de peilingen, zoveel zetels bezet. Ik heb die mensen niet, wie moet ik daarvoor vragen? Want dus, het was niet zo dat we vriendjes waren, maar dan moet je sowieso met de politicus niet zijn. En als je tenminste journalist bent. En, maar we hadden ook niet echt de pest aan elkaar, zeker niet.
Klopt het dat hij je nog eens een boek van hemzelf heeft gegeven met het inschrift?
Op Schutblad, ja.
Voor de liefste kattenkop van Nederland?
De leukste. Voor de leukste kattenkop van Nederland op mijn moeder na. De een na leukste, ja.
En klopte dat? Had Pim gelijk?
Ja, ik ben wel een kattenkop, maar of ik zo leuk ben, dat weet ik niet hoor.
Oké. Voordat ik het vergeet, eerst even een paar mededelingen. Want we hebben eigenlijk als drie organisaties twee soorten debatten. Elke eerste woensdag van de maand hier in Nieuwspoort dit soort actualiteitendebatten. Maar er zijn ook themadebatten in de Openbare Bibliotheek, hier vlak in de buurt. En de volgende daarvan is op 13 april. Ik kijk Kars Veling even aan. Hoe laat? En met wie? Even schreven. U bent uitgenodigd.
Het is ook een morele crisis. Ja.
U hoort het. En tweede mededeling is dat we met z'n drieën sinds deze week ook een gezamenlijke site hebben. Die democratieindebat.com heet. Waarom niet gewoon NL, Lisbeth? Oh, was al weg. En wie heeft democratieindebat.nl gejat? Nou, die van ons heet dus democratieindebat.com. En daar staan verder alle debatten en in Nieuwspoort en in de Openbare Bibliotheek van tevoren aangekondigd. Gaan we even naar hun achter de tafeltjes. Het is natuurlijk ontzettend verleidelijk, omdat het een soort van John Kennedy situatie op zijn Nederlands was, om te vragen, weet u nog wat je deed? Ja. Gerrit Voerman, weet je dat nog?
Ja, dat weet ik. Ik liep naar huis en toen kwam onze buurvrouw naar buiten en die was Amerikaans of is Amerikaanse. En die zei in het Engels, have you heard the news? Pim Fortuyn has been killed. En ik dacht echt ongedaan. As I speak, kreeg je er weer kippenvel van. Ja. Ik vond het had een enorme impact. Je dacht, wat gaat er gebeuren?
Er gebeurt ook weinig in Nederland, tenminste tot dan.
Ja, maar dat dit dan moet gebeuren, dat dan liever niet, natuurlijk.
Wat, voor jou was het helemaal heel dramatisch natuurlijk, als rechterhand van Pim. Mm-hmm. Dat moment van die maandagavond. Weet je, dat komt door de open deuren. Ik vrees dat we daar bijna gaan kunnen doen. Ja, nee, ja. Als de deuren dicht zijn, gaat het goed. We gaan het proberen. Zo beter? Beetje schreeuwerig misschien, maar... Wat?
Ben ik verstaanbaar? Ja? Ik was op maandagavond op ons hoofdkantoor in de Spaanse Polder in Rotterdam. Daar was ik op dat moment bezig. We hadden net besloten van het weekend om op campagne te gaan in het land. Tot dan hadden we om beveiligheidsredenen alle interviews bij Pim thuis gedaan. Dus wel iets van 4 weken achter de rug met 6, 7 interviews per dag. En allemaal bij hem thuis. En we hadden besloten om naar Zeeland, Friesland en Limburg te gaan. Ik was op dat moment net bezig om te regelen dat de burgemeester van Maastricht namens zijn collega's van Luik en Aken een petitie voor de ondertunneling van de A2 zou aanbieden in Hotel Max in Heerlen. Daar was ik op dat moment druk mee bezig en ik was de beveiliging voor het Hotel Max in Heerlen aan het regelen. Plus het feit dat ik de burgemeester van Maastricht, Gert Leers toen, moest overtuigen van het feit dat het toch wel nuttig was dat hij naar het noorden ging. Of in ieder geval richting Heerlen ging, omdat wij niet de gelegenheid hadden om naar Maastricht te gaan. Maar, dus dat zijn van die details die je nooit vergeten. En op dat moment werd ik door mijn collega's geroepen, Mat kon kijken, kon luisteren naar de radio. En dan denk je in eerste instantie nog van... hij zal het wel overleven. Dat hoop je, dat bidje. Maar na een kwartier kreeg ik een telefoontje van zijn manager, Albert de Boy, die bij hem was. En die zei, Matt, het is gebeurd, het is over. Dat was het.
En toen moest je opeens de leiding van de partij overnemen.
Nou ja, op dat moment gaat er heel wat meer door je hoofd dan alleen dat. Maar je weet natuurlijk wel dat... Eerst wat door mijn hoofd ging, is hij zal niet de geschiedenisboeken ingaan als een omstreden politicus die om zijn ideeën is vermoord. En dat zou gebeurd zijn als we op dat moment gestopt hadden. Want zijn manager Albert de Boy en familieleden die later binnenkwamen, Martin Fortuyn, die zeiden Pim is dood, dus je kunt net zo goed stoppen. Ik zeg, ja, een wetenschapper die vermoord je dan 2 keer. Het gaat om zijn ideeën. En dan gaat hij de boeken in als een foute politicus. Ik zeg dat niet. Maar ik zeg, ik heb de hele fractie opgetrommeld, de kandidaten, om te komen op het partijkantoor, om daar gewoon te stemmen. En de nummer twee zou in wezen moeten overnemen. Nummer twee was op dat moment Joan Varela. Maar die was helemaal ontdaan en die hyperde. Dus ik moest hem vervangen. En op dat moment heb ik gewoon de woordvoering ben ik blijven doen. En toen de kandidaat Kamerleden binnendruppelden en de bestuursleden, met name eigenlijk de stille kracht achter de LPF, achter Pim Fortuyn, dat was Peter Langerdam, de vicevoorzitter van de partij, die al 12 jaar bevriend was met Fortuyn, die hem ook echt in alle opzichten ook inhoudelijk heeft gesteund. Ja, en Peter zelf ook van huis uit een wetenschapper, die zei, ja Mat, je hebt helemaal gelijk, we moeten doorgaan. En dat is, toen belde, op dat moment belde de premier, Kok, die belde. Eerst kreeg ik overigens Balken aan de lijn, want typisch, het kabinet had niet het telefoonnummer van de LPF. Maar de woordvoerder van Balkenende, Jack de Vries uiteraard wel, en met hem hadden we contact gehad.
Tuurlijk,
dus via Balkenende, die eerst condoleerde, kreeg ik dus premier Kok aan de lijn. En daarmee hebben we afgesproken dat we de volgende dag in het Katshuis, daar gebeurden meer dingen kennelijk dan alleen bezuinigen, in het Katshuis dat we bijeen zouden komen om de zaak te bespreken. En maar ik zeg, het enige wat ik op dat moment gezegd heb, wat van belang is, is dat, want ik zag op de monitors van RTL nieuws, die bij ons in het gebouw was neergezet, kon ik zien wat er in het land gebeurde. Er waren relletjes aan de gang. Nou, ik wilde niet dat de nagedachtenis werd ontsierd door die relletjes. Dus ik zei ook een van mijn motieven, los van het feit eerstel voor tuin te krijgen, een van mijn motieven om door te gaan was ook om, als het ware, weer te kanaliseren, de onrust in het land. En dat kan alleen maar als je de verkiezingen gewoon laat doorgaan. Dus dat was een van de belangrijkste redenen om te besluiten om die verkiezingen te laten doorgaan. Juist ook om de onrust in het land te kanaliseren.
Hoe erg emotioneert het je nog, 10 jaar na dato? Of ben je toch wel, gewend geraakt?
Nee, want dit soort vragen hoor ik zelden. Er zijn over 2002 boeken volgeschreven, volkstammen, politicologen gepromoveerd. Er zijn zelden mensen die mij gevraagd hebben, hoe was het ermee? Kennelijk is de NRC of Nova de enige bron van informatie waarop de wetenschap zich baseert. Maar dat terzijde.
Nou, dan vraag ik je nu.
Nee, ik heb het je antwoord gegeven. Ik heb dit misschien 3 of 4 keer in mijn leven over gesproken, over die periode. Zelden. Het raakt me nog steeds, uiteraard.
Ik begrijp het. Kersten, Wouke, ik neem aan, journalisten die hebben dan geen tijd voor emoties, gewoon snel aan het werk.
Alle telefoons ringen. Ik was net klaar met werken, plofte op de zitkamer, op de bank neer en dacht, dat was het. Toen alle telefoons gelijktijdig begonnen te rinkelen. En je moet ook niet vergeten, het was 2002 was een gek jaar, de eerste maanden. Ook wij hebben ons te pletter gewerkt. Ja, 2002 had je Maxima en Willem die gingen trouwen. Dan had je Srebrenica. Dan had je de gemeenteraadsverkiezingen daarvoor. Dan kabinet Kok is gevallen. Wat was het nog? Milosevic was ook nog in Den Haag. En dan kwam dat er ook nog bij. Dus het was, en dan was het voor ons, denk ik, voor ons allemaal een nachtshift inleggen. Je hebt gewoon 3 dagen non-stop doorgewerkt eigenlijk. Dan.
Wouke?
Ik was thuis om op het punt om naar Den Haag te gaan. En ik hoorde op Radio 1 politicus neergeschoten. Even later werd dan bekend dat het Pim Fortuyn was. En er gebeurden 2 dingen in je hoofd. 1. Gewoon een schok, hoe bestaat het? Het was de eerste keer dat Nederland een politicus was vermoord. Ik was echt heel erg ontdaan, weet ik nog. Ik had ook meteen de angst, oh my god, als dit een allochtoon is, wat gebeurt er dan in het land? Dat had ik ook meteen. En dan gaat er een ander spoeltje draaien, we moeten een uitzending maken. En dat is dan wel heel fijn, omdat je dat is toch een soort therapeutisch gebeuren. Dus dan gaat meteen, hang je constant een telefoon, dan worden allerlei plannen gesmeed en zo. En uiteindelijk resulteerde dat in een besluit, omdat ik in Dordrecht woonde toen, dus dichtst bij Rotterdam zat, dat ik naar het huis van Fortuyn zou gaan. En dat is gebeurd, alleen ben ik daar niet lang gebleven, want de sfeer was daar zo. Ja, meer. Het was, ik heb zelden zo'n zware. Ik stapte uit mijn autootje en ik schrok al van de enorme groep mensen om dat huis heen. En er hing een zware, hele zware, vreemde stilte. Maar ja, ik zag en door al die mensen niet waar mijn cameraploeg was, die was gearriveerd. En we waren toch niet zo met de iPhone toestanden als... Dus ik vroeg aan een groepje mensen, heeft u misschien een cameraploeg gezien van de NOS? Waarop ze me aankeken en zeiden, hoe durft u hier te komen? Toen dacht ik, my
God. Want NOS, het was toch voor hun de linkse staatsomroep?
Nee, ik was het.
Jij was de linkse staatsomroep?
Ja, dus ik dacht, my God, wat gebeurt hier? Maar ja, ik dacht, ik moet toch mijn interviews maken, want daar rekenen ze op in Hilversum. Maar toen zijn na een half uur, zei mijn cameraploeg wel, en de cameraman is 1,90 meter. Hij wou, je kunt me wat, we gaan niet weg. Het wordt hier nu zo bedreigend. En toen zijn we naar het stadhuis in Rotterdam, heb ik verder mijn reportage gemaakt.
Tom, jij bent de jongste van ons gezelschap. Heb je er toch herinneringen aan?
Dat nog net wel. Ik studeerde in die periode. Nou, zo ook oud ook weer niet. Maar ik studeerde in die periode politicologie in Leiden. En ik werkte ook als assistent bij de vakgroep. En we waren juist bezig met een paper hoe... in feite was het idee van het paper kijken in hoeverre de LPF, de toetreding van de LPF tot het partijlandschap, de andere partijen beïnvloeden. En het idee daarachter was dat we hadden gezien op het VVD-congres in eind februari in 2002, die allemaal nieuwe maatregelen in het verkiezingsprogramma opnamen, die eigenlijk probeerden de LPF te overtroeven. En in de reactie daarop gingen we aan het paper aan de slag. En we waren bezig met de conclusie. En toen gingen we met z'n allen eten, met een hoop van de docenten aan tafel, onder andere Joop van Holstein, die heel veel onderzoek doet en deed naar rechtsradicale partijen. En toen gingen er allemaal geroezemoes in de kantine. En we gingen dus met z'n allen naar boven. En voor de tv hebben we de rest van de stappen doorleefd.
En wat moest er daarna met het onderzoek?
Dat onderzoek werd juist het werd een vervolgpaper. En nog een vervolgpaper. Want het eerste vervolgpaper was af op de dag voordat Theo van Gogh werd vermoord. Toen was dat paper af. En daar hadden we
wel goed in timing.
De conclusie van het paper was deze politieke polarisatie. Juist op het gebied van migratie kan wel eens van die extreme sociale gevolgen hebben. Nou hadden we dit totaal niet voor ogen, maar het paper was meteen achterhaald de dag nadat we de punt achter hadden gezet.
Tom, voor jou een andere vraag, want je hebt zelf een rol, een hoofdrol in dat jaar gespeeld. Eén ding, D66-congres, Krasnopolski, Amsterdam. Die ochtend staat er een interview met Pim Fortuyn in de Volkskrant. En jij hakt erop onmiddellijk op in en ik weet het niet meer letterlijk, maar het is de geschiedenis ingegaan als mooi dat Anne Frank dit niet meer heeft hoeven mee te maken of zo. Maar wat heb je in werkelijkheid gezegd?
Ik heb in werkelijkheid een citaat van Anne Frank gebruikt. En dat citaat dat luidde, ik hoop dat in Nederland mensen elkaar nooit met haat naar het leven staan. Want iets dergelijks.
Waarom deed je dat op dat moment?
In de maanden daarvoor afgaand, en dat is, ik vind wat ik erg moeilijk vind, is om je terug te verplaatsen naar de tijd van najaar 2001, voorjaar 2002. Maar we hadden net 9/11 gehad. De samenleving was echt in een volstrekte angst. In ieder geval achteraf typeer ik dat als een angstige samenleving, waarvan we niet wisten wat 9/11 voor effecten zou hebben, ook voor de onderlinge verhoudingen van bevolkingsgroepen in Nederland. We wisten wel dat de integratie in Nederland buitengewoon moeizaam verliep. Het was niet Pim Fortuyn die dat integratiedebat had aangezwengeld, het was Paul Scheffer die dat had gedaan, het was echt daarvoor. Dus het was al in discussie gebracht en het werd verhevigd en door 9/11 en door de manier waarop er ook door Pim Fortuyn dingen werden gezegd. En dat achteraf denk je logisch dat daar dingen werden gezegd. Toen kwam het als een schok. Wij wisten allemaal niet hoe we met het fenomeen Pim Fortuyn moesten omgaan. Ik was ook, herinner ik mij, ook in die maanden zeer geschokt door de scherpte waarmee Pim Fortuyn, waarbij die politiek bedreef. Was ik niet gewend. En dan denk ik aan dingen die hij bijvoorbeeld zei over Els Borst. Dat hij meer doden op haar geweten had dan Osama Bin Laden. Om maar een voorbeeld te nemen.
En in het ging om de wachtlijst in de zorg.
Hè? Het ging om de wachtlijst in de zorg. In die scherpte kwam vervolgens het artikel in de Volkskrant uit. Waarbij Pim ervoor pleit om artikel 1 van de grondwet op te heffen. En toen heb ik inderdaad vrij emotioneel gereageerd. Dat was net toevallig de dag van het partijcongres. En ik dacht, ik moet iets gebruiken. Ik moet een citaat hebben. Ik moet wat niet rechtstreeks hierop ingaat, maar wat laat zien wat voor tolerant land wij willen zijn en wat zich daartegen verzet. Dat citaat heb ik gebruikt. Het merkwaardige is dat in de maanden daarna, dus tot de moord op Fortuyn, nooit iemand iets heeft gezegd over dat citaat.
Maar daarna wel.
Maar daarna in alle hevigheid. Wat ik op zichzelf ook begrijp. Dat is ook de reden geweest waarom ik 2 of 3 weken na de moord op Pim Fortuyn bij Buitenhof daar ook iets heb gezegd. Ik had dat citaat natuurlijk nooit in de context gebruikt die het vervolgens heeft gekregen. En achteraf moest ik ook zeggen, het was een niet juist citaat. Wordt er overigens tot op de dag van vandaag ongeveer elke dag tenminste 1 keer aan herinnerd.
Vandaag, straks doe ik het nog een keer, vandaag 2 keer.
Nou, vooruit omdat jij het bent.
Mat, dat is een rol gaan spelen na de moord inderdaad. Omdat Tom toen werd ingedeeld in het rijtje van politici die Pim Fortuyn hebben gedemoniseerd. Vond jij dat, Tom de Graaf, dat dat deed?
Als je die opsomming leest en die teksten uit zijn verband haalt, zoals Tom het nu ook toelicht, is het natuurlijk een opmerking die voor mij gewoon niet door de beugel kan. Tegenwoordig noemen ze dan een godwinnetje, hè? Altijd de Tweede Wereldoorlog erbij halen. In die context, zoals hij het nu uitlegt, kan ik het ook best begrijpen. Het speelde toen geen rol. Ik kan me heel goed herinneren, en Tom waarschijnlijk zelfs ook, bijvoorbeeld in de kleedkamer van de Soundmix Show, die debatten, hoe vriendschappelijk de sfeer was tussen Pim en Tom. Dus dat was absoluut geen probleem als mensen onderling. Dat is de scherpte van het debat waar het om gaat. Het probleem is wel dat er op de dag van de moord zelf de NRC een commentaar had. Dat voor mijn gevoel een brug te ver was. Maar, en dat ook in het dagblad Trouw had de sportredacteur een heel erg beledigende tekst. Ik ben vergeten waar hij was, maar ik zal hem ook niet willen herhalen. En dat was de echte demoniseringstekst. Juist in een blad waar je het niet van verwacht. En dat is daarna zijn eigen leven gaan leiden. Ook wel begrijpelijk natuurlijk, want je stelt je voortdurend de vraag. Ik heb het ook in de Kamer gedaan bij debatten. Als we dan aannemen dat de moordenaar op eigen houtje heeft gehandeld, van wie verwacht hij dan applaus? Door wie heeft hij zich dan laten inspireren? Waarom dacht hij dat hij die daad moest stellen? Hoe is op het idee gekomen? En dat is dus de reden dat je gaat kijken naar, ja, wat was dan de berichtgeving daaromheen? En dan moet je zeggen, ja, er is toch heel veel onjuistheid geschreven over Fortuyn. Terwijl als je een beetje serieus je wilt verdiepen in waar staat Fortuyn voor, is dat kinderlijk eenvoudig. Dat is de openingszin van zijn boek De Verwezen Samenleving. De sleutelzin. Sinds 1990 houd ik mij bezig met de intrigerende omgang van ons land met de moderniteit. De moderniteit. En Fortuyn identificeerde de kernwaarden van de moderniteit. Dat zijn dus de scheiding van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting, parlementaire democratie, gelijkwaardigheid van man en vrouw, van homo en hetero. Hij zegt dat is in een geseculariseerde samenleving niet meer vanzelfsprekend voor onze kinderen. En wat moeten wij doorgeven aan nieuwkomers? En daardoor werd het explosief, die kernwaarden. Maar die kernwaarden staan voor een belangrijk deel in onze grondwet. Ik weet nog heel goed in debatten, bijvoorbeeld Gerrit Salm zei, ja, Mat, maar dat zijn toch ook tegeltjeswijsheden? Staat in de grondwet. Ik zeg, oh ja, was de gelijkwaardigheid van man en vrouw voor ons dan vanzelfsprekend? Was het voor jouw ouders vanzelfsprekend? Zal het nog voor onze kinderen vanzelfsprekend zijn? Dat was de discussie. En dat is ook het punt. En daar wil ik dan toch Tom even corrigeren of aanvallen, hoe je het noemt. Hij zegt ja.
Aanvallen liever.
Het punt van de integratie is bijvoorbeeld al genoemd door Paul Scheffer. Ja, natuurlijk. Maar het punt van Fortuyn is juist dat hij dingen die in de wetenschap wel genoemd werden, politiek agendeerde en prioriteit gaf. En dat is dus het belang geweest in 2002. Maar in ieder geval waar het mij om gaat, is, en dat blijf ik tot de dag van vandaag doen, is uitdragen waar Fortuyn voor stond. En dat is voor die kernwaarde van de moderniteit.
Gerrit, je komt daar in je boek, althans in de inleiding, of je boek, ik denk in het boek zelf ook, maar het komt nog. Daar komt even de vraag in voor waarom er toen zo fel gereageerd is. Want de opmerking, de toespraak van Tom de Graaf op het D66-congres stond niet helemaal alleen. Je had een VVD-voorzitter, Bas Eenhoorn, die Fortuyn met een Polder Mussolini vergeleken. Nou, het waren een heleboel van dat soort Hollandse Haider, nog meer van die dingen. Inmiddels zijn we 10 jaar later en kijk je er allemaal niet meer van op als iemand moskeeën haatpaleis noemt of zo. Vind je dat een zakelijke mededeling, zeg maar? Daar komt Nederland niet meer van in beroering. Waarom was dat toen wel zo? Waarom werd daar zo fel op gereageerd op wat Fortuyn met name over integratie zei?
Nou, omdat er toch een taboe op lag. He, dat is, je kunt Paul Scheffer noemen, maar dat was een artikel in de NRC. En die heeft natuurlijk over de nodige opschuddingen, gaat al te ver. Die heeft wel wat reacties teweeg gebracht. Maar dat bleef toch tamelijk academisch. Bolkestein was de eerste eigenlijk in de jaren 90 die dat op een zeg maar, subtiele manier aan de orde stelde. En dan had je Jan Maat die het op een extreemrechtse wijze aan de orde stelde in die zin dat hij een onderscheid maakte tussen verschillende bevolkingsgroepen. Eigen volk eerst, dat is de CD en dat was de CP. En dat was natuurlijk rabiaat, zeker in die tijd. Hè. We zijn inderdaad inmiddels al wat meer gewend, maar dat is nog steeds een tamelijk extreem standpunt. Dus daar lag het taboe over van de Tweede Wereldoorlog. Dat, die ervaring van toen, dat moeten we niet weer hebben. En dat is tot in de jaren 90 zo gebleven. Fortuyn zette, vergeleken bij Bolkestein, een behoorlijke stap verder. Hè, over de islamisering van de samenleving. In dat interview in de Volkskrant op 9 februari 2002 zei hij: als het aan mij ligt, dan komt er geen islamiet meer bij. Maar ik krijg het niet rond, meneer. Hè, dat was in die tijd, was dat, afgezien van Jan Maat, was dat echt radicaal. En daar zijn die uitspraken in die tijd, het was niet alleen Tom de Graaf, maar er waren ook anderen die je noemt, diezelfde dag daarop reageerden, voor een deel door te refereren aan de oorlog. En dat kwam omdat het in die tijd nieuw was. Je zegt zelf ook, met Wilders zijn we alweer een stap verder. En is dat taboe van die Tweede Wereldoorlog ook wel de afgelopen 10 jaar op de achtergrond geraakt?
Tom, heb jij er een verklaring voor waarom er toen eigenlijk veel feller op iemand als Pim Fortuyn werd gereageerd dan nu op Geert Wilders?
Nou, ik ben het eigenlijk grotendeels eens met wat Gerrit heeft gezegd. Maar het is belangrijk, dat taboe dat er lag, was vooral een politiek taboe. Als we kijken naar de kiezers, naar de samenleving, die waren al sinds 1994, zijn die ideeën over immigratie, over multiculturalisme, zijn onveranderd gebleven. Voor en na Fortuyn. Dus onder kiezers was immigratie al een van de 3 belangrijkste problemen in Nederland sinds 1994. Alleen na Bolkestein werd er geen stem meer aangegeven in het parlement. Dus dat taboe, dat was er politiek. En daarom reageerden andere politici en andere opinieleiders heel sterk erop.
Een groot deel van de kiezers niet. Vond dat toen al over integratie.
En daarom inderdaad, die agenda zettende functie van Fortuyn is cruciaal geweest. Niet dat hij een voor de kiezers nieuw thema opwierp, maar een thema dat simpelweg nog niet werd verwoord.
Tom, hadden politici van Paars, van D66, gewoon niet eerder moeten zeggen, wij zijn ook voor een streng integratiebeleid? Dan was het allemaal niet gebeurd misschien.
Nou, in eerste plaats, ik herinner mij dat met name dat dat grote debat naar aanleiding van het artikel van Paul Scheffer in de Kamer, waarbij het CDA bijvoorbeeld een heel scherp standpunt innam. Dat vooruitliep op wat uiteindelijk Balkenende heeft gezegd, een einde aan de multiculturele samenleving. Dat was nog de hoop Scheffer. Dus het was niet zo dat Fortuyn de eerste was die dat weer zei. Alleen Fortuyn zei het op zijn eigen manier met een veel groter bereik. Ik denk dat dat een belangrijke rol heeft gespeeld. Ik denk achteraf terugkijkend, D66 leefde de minister voor integratiebeleid, Roger van Bokstel. Die geloof ik echt in 4 jaar tijd, en ook met succes, dacht ik kan hier iets betekenen. De werkloosheid verminderen onder allochtonen, allerlei debatten aanzwengelen, et cetera. Maar wat hij niet heeft gedaan, en dat paste misschien ook minder bij het soort politici wat wij in ieder geval toen waren, was de problemen dramatiseren om het meer bespreekbaar te maken. Dus hij heeft vooral gewerkt aan de oplossingen, maar daardoor net het beeld laat ontstaan alsof het probleem ons niet interesseerde. Dat is denk ik achteraf een inschatting geweest waar je vraagtekens bij kan zetten. Wat zeg je? Ja, wat niet wil zeggen dat ik plotseling ook achteraf tot de overtuiging ben gekomen dat wij veel harder hadden moeten zijn in het integratiedebat of allerlei vreselijk draconische maatregelen hadden moeten voorstellen. Maar die geloof ik nog steeds niet dat die zinvol zijn. Zoals ik ook nog niet geloof dat er een einde is gekomen in de multiculturele samenleving. Die is er nog steeds. En wat mij betreft is dat ook een groot goed.
Even in dit rondje nog de journalisten. Jij zei zelf, ik vond het eigenlijk wel spannend.
Wat vond ik spannend?
Nou, de opkomst van Fortuyn, er gebeurde wat.
Ja, dat is fantastisch.
Quotes, spannende quotes. Maar hoeveel journalisten kende je hier in Den Haag die diezelfde reflex als de Paarse partijen hadden van dit mag je allemaal niet zeggen? het is racistisch. Even grof,
over de grote lijn. Zowel de politici als de Haagse journalisten waren gedood gewoon hartstikke blind voor het probleem wat daar in een heleboel wijken speelde. Ik heb het nog steeds. Ik heb een echtgenoot die in die wijken werkt en dan op een feest bij ons thuis al in begin jaren 90.
Wat deed hij daar?
Hij vanuit de politie zorgde die voor integratietoestanden en weet ik het. En die zei dan op een feestje met allemaal journalisten en politici bij ons thuis, want het gaat daar mis.
Je hebt een echtgenoot, maar die was toen politie.
Ja. En okay. Die werkte daar. Die werkte veel met minderheden. En die zei dan op een feestje, zonder enig gevoel van dat het misschien niet bon ton was, van het gaat daar mis, er zijn heel veel problemen, de autochtonen bewoners zijn heel erg ongelukkig. En wij zaten alle mensen aan te kijken van een beetje van, hij wordt niet racistisch op zijn oude dag, weet je wel zo. We waren er echt allemaal hartstikke blind voor. En Bolkestein was de eerste die dat wel aangeraakt heeft, maar daar ook verder heel weinig mee gedaan heeft. Maar ik moet zeggen, de kramp waarmee alle politieke partijen hier de hoop Scheffer wel iets geroepen hebben, maar dat verhaal van Paul Scheffer kwam naar buiten en toen schoot gewoon politiek Den Haag, denk ik nog heel goed, gewoon een kramp hoor. Ze wisten bij God niet wat ze ermee moesten en niemand durfde eerlijk toe te geven. We hebben een hele grote bevolkingsgroep verwaarloosd en wij als journalisten hadden die bevolkingsgroep natuurlijk net zo goed verwaarloosd.
Namelijk de autochtone lage
de mensen die hun hele wereld in elkaar zagen lazeren omdat daar hun hele wijk veranderde. Omdat ze buren kregen die hun taal niet spraken. En daar kunnen wij wel allemaal makkelijk over doen, want ik heb zulke buren niet gehad, dus ik kan er heel makkelijk over doen. Maar die mensen hebben daar echt onder geleden.
Wel raar dat politieke journalisten dat geen interessant
thema
vonden.
Nou ja, weet je, het is natuurlijk ook wel een beetje dat je hier als parlementair journalist loop je ook wel de agenda van de dag. Het is niet zo dat ik 's morgens bij een vergadering dan zei van, goh, die brief van Paul Scheffer staat op de agenda, laat de Haagse redactie daar eens naartoe gaan. Daar had je natuurlijk je andere nieuwsredacties voor. Maar ja, het is vaak gezegd, je zit dan toch behoorlijk met z'n allen onder de stolp.
Kirsten, als laatste in het rondje. Heb jij ooit een buitenlandse correspondent ontmoet die het wel begreep wat er in Nederland tijdens die Fortuynrevolte gebeurde?
Nee, toen niet. Dat kwam ook allemaal te snel en te heftig. En je moet ook niet vergeten, het was not done en het was ook zo on-Hollands. Wij waren de jaren daarvoor net nog bezig, wij ook, buitenlandse correspondenten, het Nederlandse integratiebeleid in de hemel te prijzen. Want Nederland deed het ook. Nederland was Gietsland. Nederland deed het altijd anders, ook met immigranten. Geen dwang. Ah nee, helemaal geen dwang. Is niet goed. Het gaat ook zonder dwang. Je hebt kookcursussen, je hebt fietscursussen. Je hebt net geen breikursussen gehad voor ze. Dus dat moest je dan. Ik dan bijvoorbeeld.
Als coffeeshops voor migranten.
Ja, precies.
Euthanasiekliniek, abortuskliniek.
Ja, stel je voor. En dan kwam zoiets. Dus dat paste helemaal niet. Iedereen zei: wat is daar aan de hand? Dus zo zagen wij dat van buiten, ja.
Ik wou zo de sprong maken van toen naar nu, maar misschien eerst even de zaal. Ja, gaat uw gang.
Nou, één vraag die mij nog helemaal.
Neem de microfoon even, stel u even voor.
Ja, ik ben Peter van Lochem. Wat mij nog niet helemaal duidelijk is, is of het nou het probleem was van politieke partijen om dat taboe niet aan te willen, of dat het simpelweg een reflectie was van de wat robuuste taal waarmee Fortuyn en ook Wilders zich bedienen. He, is dat nou het een of het ander?
Als je de microfoon aan de kant hebt. Jij bent ook zo bij als journalist die Nederland niet begrepen.
Ja, zo is dat. Daar wil je namelijk tegenspreken. Dus. Mijn naam is Helmut Hess, ik ben ook Portlandse correspondent. Ja. Dus ik ben met mijn collega Kerstin Schweighöfer helemaal niet eens. Er zijn wel degelijk journalisten geweest hier in Nederland die proberen uit te leggen wat het fenomeen Pim Fortuyn inhoudt aan de Portlandse lezers in andere landen.
Weet je dat, maar met die afstand van nu kan je dat zeker niet doen.
Nou goed, ik wil niet met jou in discussie gaan, maar ik wil eigenlijk een vraag stellen aan Tom de Graaf. Aan Tom de Graaf, namelijk het woord is al gevallen, is al genoemd door Matt Herben onder andere. Namelijk demonisering. Dus als je nu terugkijkt, meneer de Graaf, is Pim Fortuyn gedemoniseerd door de Nederlandse politiek, door andere politici, onder andere door u?
Even de zaal is. U nog? Tom geeft zonder twijfel antwoord.
Mijn naam is Khaled Chaudhry. Ja. Pim Fortuyn, geen held, maar een destroyer. Grondlegger van neonationalisme extremisme op dit moment overal in Europa de groei van extreem rechts. Hebben we net afgelopen week gehoord van nationale coördinator van terrorisme dat er is wel gevaar van blanke terrorisme. Gedachtegoed van Pim Fortuyn veranderde niet alleen Nederland, maar ook Europa. Hij is verantwoordelijk voor extremisme in Europa. Geert Wilders of Breivik. Of oké, mijn vraag is, ik weet wel over de artikel 1. En I salute de mensen die hebben wel artikel 1 geschreven van onze grondwet. Oké, mijn vraag komt, hebben jullie iets om ons te laten weten, afkomende generatie, dat heeft iets beter gedaan, omdat wij kennen wel over de normen en waarden van Nederland en ook universele rechten van mensen. En daar vind ik nergens de heer Pim Fortuyn.
Ja, dat wordt toch moeilijk samenvatten. Aan jou van Helmut Hetzel, de vraag in elk geval, heb je hem nou gedemoniseerd of niet? Ik bedoel in retrospectief. Van jouw kant de vraag van, als je te positief over Pim Fortuyn praat na 10 jaar, negeer je dan niet dat hij wel degelijk rechten van minderheden wilde schenden? Sterker nog, de mensenrechten. Bij Tom maar even beginnen, want je hebt er daarnet eigenlijk al iets over gezegd van ik had nu andere woorden gekozen, maar op de directe vraag, heb je er spijt van dat je Fortuyn hebt gedemoniseerd, althans daaraan mee hebt gewerkt?
Dat u voor ogen moet houden dat alles wat er in de maanden tussen september 2001 en mei 2002 is gebeurd na de moord op Pim Fortuyn en volstrekt ander, scherper, heller, hoe je het ook wil formuleren, daglicht is komen te staan. Ook de opmerkingen van Fortuyn zelf en ook onze opmerkingen. Dat is één. Twee, als je het bij elkaar optelt, dan is er natuurlijk een beeld van en over Pim Fortuyn geschetst, wat niet bepaald vrolijk was. Zoals je dat over zelf ook over mensen niet deed. Demoniseren suggereert iets anders. Het suggereert dat, onder meer ik, en een hele hoop andere mensen zouden hebben aangezet tot haat. Jegens Fortuyn. Dat werp ik verre van mij, ook 10 jaar later. Ik denk dat, ik heb ook zelf, dat heb ik natuurlijk daarna wel eens nagegaan, in de eerste plaats nooit gezegd dat hij extreem rechts was. Ook nooit gezegd dat hij...
Maar Paul Roosemuller heeft dat weer wel gezegd.
Ja, maar ik heb het nu over mezelf, niet over anderen. Ik heb wel gezegd, en daar sta ik ook tot op de dag van vandaag wel achter, ik vond dat Pim's reactie op de islam overtrokken was. En ik heb het ook gekwalificeerd als islamfobie. Ik heb ook tegelijkertijd een artikel in de Volkskrant gezegd, dat is iets anders dan vreemdelingenhaat, want daar beschuldig ik hem niet van. Ik vind dat in een debat, in een politiek debat, en zeker het debat wat toen speelde, dat gewoon gezegd kan worden, zonder dat dat achteraf moet worden gekwalificeerd als u was het niet eens met Fortuyn, of u heeft woorden gebruikt die vervolgens haatzaaiend was. Die klacht die in de tijd is ingediend door Spong en Hammerstein, was er echt te ridicuul en te opportunistisch voor woorden.
Matt, als mensen toch zeggen van Pim wilde minderheden discrimineren, Pim schond de mensenrechten, wat is jouw antwoord?
Ja, dan moet ik gewoon glimlachen over de domheid van zo'n opmerking. En dan zie je ook dat degene die dat zegt dan ook nooit de moeite heeft genomen zich te verdiepen in wat er werkelijk speelde. Maar tot de kernwaarde van de moderniteit behoort nou juist de universele verklaring van de rechten van de mens die ononderhandelbaar is, zoals Fortuyn zegt. En onder alle omstandigheden en in alle culturen geldt. Het punt is, ook artikel 1 van de grondwet, als je in zijn, hij zei ook wanhopig vaak in die discussies in die tijd, lees mijn boeken, lees mijn boeken. Als er weer zo'n verdraaide versie van zijn standpunt werd weergegeven, waarvan je nu ook de echo hoorde van die meneer van de Haagse Moslimpartij, dat alsof... Oh, ik dacht u van de meneer Shoudry was van de Haagse Moslimpartij. Is uw naam genoemd?
Vroeger.
Oké. Goed, dat doet er niet toe. Alle partijen zijn me even lief. Maar het punt is dat Fortuyn zei bijvoorbeeld over artikel 1 van de grondwet. Is de moeite waard, hij was er erg trots op, is de moeite waard om te verdedigen. Maar artikel 1 van de grondwet mag nooit worden gebruikt om de vrijheid van meningsuiting te knechten. Want dat is het belangrijke, een van de belangrijkste punten in discussie. Als je geen vrijheid van meningsuiting hebt, als je dus als politicus of als gelovige je mening niet mag verkondigen, dan is er ook geen dialoog mogelijk, want dan zou je de ander kunnen kwetsen. Dus de vrijheid van meningsuiting is essentieel. Daar begint de hele publieke debat mee, ook wat wij hier doen. En als het zo zou zijn dat artikel 1 gebruikt wordt om de vrijheid van meningsuiting te knechten, dan liever artikel 1. Maar je kunt het ook in de tekst nalezen. Artikel 1 was iets waar hij buitengewoon trots op was. Begrijpelijk, want als homo had hij natuurlijk ook alle belang bij het feit dat discriminatie naar ras, geloof of geslacht of geaardheid werd aangepakt. Dus ik werp dat verre van mij, de suggestie dat hij ook maar iets in de verste verte wilde van doen hebben. Overigens, om het af te ronden, het verhaal, om te laten zien dat wij dus niet tegen buitenlanders waren of niet xenofoob waren. Punt 1. 1 op de 3 mensen in Rotterdam, allochtonen heb ik het over, stemde op Fortuyn. 1 op de 3 allochtonen. Dus even om het te onthouden. Punt 2. In april, 4 april of zo was het, 4 of 5 april 2002. Juist om dat hevige geneuzel van xenofobie de kop in te kunnen drukken. En te laten zien dat wij helemaal niet allochtonen zouden willen discrimineren. Integendeel vormden wij onze commissie integratie. De commissie integratie bestond uit een Surinaamse, Filomena Bijlhout, uit een Kaapverdiaanse jongen, Joa Varela, en uit een Marokkaanse, Firouz Sirouwal. En de enige blanke Nederlander was Frits Palm, oud-directeur van het kabinet van Nederlands Antillen en Aruba. Kortom, het was een uitstekende ervaringsdeskundige commissie. En die had hartstikke goed werk kunnen verrichten als Fortuyn niet vermoord was.
En vind je een partij als de PVV, als je het even doortrekt, vind je die wel xenofoob?
Nou, ik geef... Nee. Xenofobie, kijk, dan zou hij zelf eerst dat dergelijke uitspraken moeten doen. Ik ga niet namens Wilders iets zeggen of denken. Ik ben zelf je kunt ook geen lid worden van de PVV, dus ik ben ook geen lid van de PVV. Ik ben wel donateur geweest in de tijd dat hij werd vervolgd. Want ik vond het een schande dat hij werd vervolgd. Dus dan heb ik een donatie gedaan. Maar ik ben lid van de VVD. Dus
ik zie wel of die 10 jaren moeten iets aan mijn geheugen hebben gedaan. Ik zie wel een verschil tussen de partij van Wilders en tussen hoe Pim Fortuyn opereerde. Pim Fortuyn was de boel aan het wakker schudden. Wees ook op de zaken.
Dat is Geert Wilders ook hoor.
Ja, maar wacht even. Die wees ook op de zaken wat in de islam stond, waardoor die mensen op een bepaalde manier handelden en dat ze daarop moesten letten. Ik heb bij Fortuyn nooit het idee gehad dat hij aan het haatzaaien was tegen een complete groep mensen.
En PVV wel?
Ja, ik vind dat PVV, alles wordt over één kam geschoren en dan roepen ze wel, ja, het gaat niet om de moslims, maar over de islam. Maar uit heel veel uitlatingen kun je echt opmaken dat de PVV iedere moslim als tweederangsburger ziet. En daar heb ik Fortuyn niet op kunnen betrappen. Ondanks alles wat hij zei over het allochtone problemen, over het islam. Maar niet dat hij ze wegzette als het zootje dat eigenlijk in de grote hoort.
Tom van der Meer, meer eens met dit verschil dat Wauke maakt?
Ja, zeker mee eens. Wilders zet veel meer op een soort van etnisch nationalisme. Vergeleken met Pim Fortuyn. Die juist, op een gegeven moment was ook geloof ik een van de uitspraken. Het zijn dan wel van die rot-Marokkaantjes, maar het zijn wel onze rot-Marokkaantjes.
Ja,
hij betrok ze er wel in die zin, hoe wrang ook het ook mag klinken, hij betrok ze er wel bij. En dat is echt een fundamenteel verschil. We zien het ook in de partijprogramma's. Ik ben het ook totaal niet mee eens dat Fortuyn verantwoordelijk zou zijn voor een opleving van het nationalisme in Europa. Ten eerste is de beweging daarvoor te kortdurend geweest. En zag je de groei van dit rechtspopulisme, om het eerder zo te noemen, al eerder en daarna. Dus het is gewoon één facet ervan geweest. Maar ook programmatisch gezien is de LPF een vreemde eend in de bijt. Het is anders dan de andere rechtspopulistische partijen die we zien in Europa. Juist inderdaad vanwege die combinatie met allerlei mensenrechten, met seculiere waarden.
Homorechten.
Onder meer.
als je Fortuyn wilt begrijpen, moet je los van dat denken in links-rechts termen. Dat was nou juist de vernieuwende van Fortuyn. Wat wij wilden doen, was wegkomen bij het eeuwige geneuzel over links en rechts. Ja, en ik weet dat het heel handig is voor politicologen en voor journalisten om de wereld overzichtelijk in te delen in links en rechts. Zwart en wit, goed en kwaad, enzovoort. Maar zo was het niet. Wat Fortuyn zei, was het verhaal van het socialisme heeft fantastische dingen gedaan. Het liberalisme heeft fantastische dingen gedaan. Maar het zijn 19e-eeuwse systemen die min of meer zijn uitgewerkt. Want voor jongeren is het vanzelfsprekend dat we een sociale voorziening hebben. Voor jongeren is het vanzelfsprekend dat we liberale vrijheden hebben. Dus, zei Femke Halsema later en ook Boris Dietrich in de Kamer, dus zijn we allemaal sociaal-liberaal. Ja, zo werkt het dus ook weer niet. Want dan ben je vlees nog vis op die manier. Maar het raakt wel de kern van het betoog aan. En wij probeerden een nieuwe stroming neer te zetten, zoals overigens ook in de jaren 60 is gebeurd door D66. Probeerde een nieuwe stroming neer te zetten die dus de politiek wilde vernieuwen. En dat is het probleem. Ja, er zijn best wel dingen waar wij ons best wel verwant voelden aan D66. Dat is zonder meer waar. De kleinschaligheid van gedachten, die directe democratie, absoluut. Die overeenkomsten waren er wel degelijk. Helaas had D66 in mijn ogen een blinde vlek tot de dag van vandaag voor het multiculturalisme en voor Europa. Want we hebben nu alleen maar over integratie. Het ging om onderwijs, zorg en veiligheid en Europa. Er waren meer thema's dan alleen integratie.
Gerrit?
Ik ben het toch helemaal niet eens met mijn buurman, die zegt dat Fortuyn geen populist was. Ik vind Fortuyn een raspopulist. Hij ging uit van de tegenstelling tussen volk en de elite. En hij deed ook alles aan om die tegenstelling scherp te maken. En hij had ook nog een paar voorstellen, directe verkiezing van burgemeesters, premier en dat soort zaken, om die tegenstelling op te heffen. Hij ging dus uit van volkssoevereiniteit. Dat doet D66 ook, alleen anders. Ik zou zeggen, D66 zou je radicaal democratisch noemen en de LPF en Fortuyn populistisch. Omdat de D66 niet uitgaat van een homogene elite of een homogeen volk. En dat volk dat goed zou zijn en de elite die alleen maar kwade dingen doet, slechte dingen doet. Dus ik vind Fortuyn, ook volgens de definitie in dat boek van ons, een populist. Was hij een extremist? Nee, dat is net al ter sprake gekomen. Fortuyn die wou een immigratiestop. Geen islamieten meer bij, zei hij op een gegeven moment. Maar hij was voor de mensen die in het land waren, de autochtonen, allochtonen, maakte hij geen onderscheid. Hij vond wel dat allochtonen moesten integreren, maar hij had geen eigen volk eerst beleid. En als je nu naar Wilders kijkt, ja, wat je op zijn minst kan zeggen, is dat Wilders een ontmoedigingsbeleid voert voor moslims. In de zin dat de Koran verboden zou moeten worden, dat islamitische scholen dicht zouden moeten, dat er geen moskeeën meer bij zouden moeten komen. Ja, dat je pas na 10 jaar als allochtoon in aanmerking komt voor het Nederlands staatsburgerschap. Als je een strafblad hebt, dan krijg je dat niet. Na 10 jaar kom je ook pas in aanmerking voor een uitkering. Je kunt wel zeggen wat je wilt, maar het wordt voor moslims daarmee niet leuker en makkelijker. Okay.
Ik wil even naar nu toch. De erfenis. Wat is daarvan over in Nederland? Matt Herbe zegt terecht van Pim Fortuyn was meer dan integratie of islamisering. Het ging ook over veiligheid, het ging over Europa. Het ging ook over andere managementstructuren in zorg en onderwijs, menselijke maat. En het ging niet te vergeten ook over ideeën over democratie, namelijk weg met het torentje, weg met de regenten, weg met de achterkamertjespolitiek. Misschien vind ik dat nog het interessantste om nu even over te hebben van als je nu ziet dat er weer een katshuisoverleg is en weer een mediastilte is en hoe dat allemaal heet. Hebben die democratiseringsideeën van Pim Fortuyn, waarvan Matt wel terecht zegt, die leken ergens op het vroege D66? D66 bestaat nog. Ja, je hebt gelijk. Sorry. Die leken op hoe D66 begonnen is, zeg maar. Oké. Ook fout. Goed. Die leken op wat D66 nog altijd wil. Oké, dank je. Maar wat is daarvan terechtgekomen 10 jaar later? Ik begin even bij Gerrit.
Nou, staatkundige vernieuwing is nul. Dat is helemaal van de agenda verdwenen. Dat was het vierde kabinet Balkenende die ook zei, Guusje ter Horst, we doen er maar even niks aan voor 3-4 jaar. En dit kabinet dus ook niet. Ondanks het feit dat er een vorm van samenwerking met de PVV is, die wel in haar programma vergaande democratisering wil. De directe verkiezing van burgemeesters, de premier, maar ook van rechters. Daar is niks van terecht te komen. Dus in feite ligt dat hele staatkundige, op het staatkundig terrein ligt het helemaal stil. Daar gebeurt niks. Ik denk wel dat Fortuyn, dat is ook al te sprake gekomen, dat partijen wel zijn opgeschoven, zijn gaan bewegen op een aantal standpunten. Immigratie, integratie, Europa ook. Partijen zijn veel euroceptischer geworden. Ook de Partij van de Arbeid, ook het CDA. D66 is eigenlijk de enige, met GroenLinks, de enige partij die ten aanzien van Europa volmondig ja zegt. En alle andere partijen die plaatsen kanttekeningen. Ik denk dat dat een van de gevolgen is van Fortuyn. En als je naar partijen zelf kijkt, naar het CDA. Nou, het CDA is dat lastig, want dat begon het al in 1994. Maar als je kijkt naar de VVD, naar de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld. Die hebben wel hun interne structuren veranderd. Directe verkiezing van lijsttrekkers. Want als je ook die stukken, die rapporten bekijkt die de partijen na de verkiezingen van 2002 hebben gemaakt. Wat duidelijk een relatie heeft met het optreden van Fortuyn en de verkiezingsnederlaag. Dus Fortuyn heeft wel het een en ander teweeg gebracht, maar niet op het gebied van staatkundige vernieuwing.
Tom van der Meer, waar zie jij de belangrijkste dingen waar de gevestigde partijen, zeg maar, eigenlijk standpunten van Fortuyn hebben overgenomen nu?
Nou, dan sluit ik me toch aan bij het rijtje wat net is genoemd met Europa, met veiligheid en met name met migratie. En dat gebeurde al in 2003, die veranderingen. Maar wat ik denk dat de voornaamste verandering is geweest die wij hebben meegemaakt in Nederland, is de verschuiving in de aandacht in de media. Inderdaad, in de jaren 90 werden de probleemgevallen van Nederland eigenlijk genegeerd. De probleemwijken, de mensen met wantrouwen. Sindsdien staan die juist volop in de aandacht. In alle voxpopjes, maar ook in alle onderzoeken. Het gaat juist om de wantrouwende burger, de sceptische burger, de boze burger. Terwijl het rare is, de burger is niet zoveel bozer geworden of zoveel meer gaan wantrouwen. De aandacht van de media is verschoven. Vroeger ging het om die 60% die vertrouwen had. Tegenwoordig draait het om die 40% die wantrouwen heeft. Het wantrouwen in Nederland is niet gestegen of gedaald. Maar als we naar de media kijken, als we dat vergelijken wat er in de jaren 90 werd geschreven en wat er nu werd geschreven, is dat gigantisch veranderd.
En betekent dat ook sociologisch dat de media een andere groep Nederlanders zijn gaan ontdekken?
Ja, eigenlijk wel. Ja,
want wie zijn die boze burgers? Waar zitten die?
Ja, ze zijn gewoon gaan foxpoppen. Inderdaad, de boze burgers die zitten in de wat meer in de achterstandswijken. Het zijn wat meer de middenklasse. Het zijn vaak net wat oudere mensen, rond tussen 50 en 60ste. Om maar een paar klassieke kenmerken noemen, het zijn net wat lager opgeleide, niet de laagste opgeleide, maar net iets lager opgeleide. Ja, die worden nu gevonden.
Wauke, zijn de politici veranderd naar de media toe? Want Pim Fortuyn was ook, zeg maar, de eerste politicus popster van Nederland. Heeft hij navolging gekregen? Kunnen de politici nu wel met de media omgaan?
Nou, nog niet allemaal. Maar het is natuurlijk niet voor niets dat als de roze plopkap van Po-nieuws hierdoor de gangen gaat. En ik ga echt geen kindergingetje spelen hoor. Maar als die door de gangen gaat.
Kindergingetje voor de outsiders is Rutger Kastrum in elkaar slaan.
Laat lekker Po-nieuws hier rondlopen. Ik bedoel, het is een plek voor alle media. Maar als ik dan zie dat alle politici joviaal en gezellig antwoorden op soms vragen van, ik denk, het kind moet ik draaiende oren krijgen. En ja, soms zijn ze gewoon ontzettend seksistisch ook gewoon die vragen. En dan denk ik, jeetje, ze durven ook gewoon niet meer onpopulair te doen.
Ze durven niet meer nee te zeggen.
Nee. Ze, nou ja, goed, we zullen het nou niet over het leerdammetje hebben, maar dat is ook weer zo'n voorbeeld.
Wat is dat?
Nou ja, John Leerdam heeft gisteren dus bij 3FM... antwoord gegeven op fake vragen en er ook nog gejokt. Ja, had het met de fractievoorzitter, met de vice-fractievoorzitter overlegd. En ja, die was heel druk weer bezig, ging over een straatterrorist. Ja, bla bla. Wie trapte nou in ja, bla bla? Maar hij dus wel. En zit er gewoon hele leugens te vertellen, zo. Leuk politiek te antwoorden. En dat komt alleen maar omdat ze geen nee meer durven zeggen.
Wat? We hebben aan Pim te danken dat politici echt totale onzin uitkramen als de media het van hen willen.
Nou, Pim zou dat juist inderdaad heel handig hebben gepareerd. Die zou gewoon zeggen tegen Rutger, ga toch met je Lego spelen of zo. Iets in die geest, het is, daar weet Wauke alles van. Maar het is,
je gaat toch niet vergelijken met Rutger nou, hè, man?
Nee, maar hoe hij lastige vragen of dingen kon pareren, daar moet je mee leren omgaan als politicus. En het is mijn verbazing ook dat veel politici dat tot de dag van vandaag onvoldoende toe in staat zijn. Maar goed, jouw vraag is niet dat, neem ik aan. Wat bedoel je eigenlijk met je vraag?
Nou, als je naar de huidige... Ja, dat is een goede vraag van je.
die popster.
Zet ik me ook af te... Nou ja, het popster-fenomeen. Dat politici zich
nou, dat is wel een aardig punt. Kan misschien,
als acteurs.
Ja, daar kan ik misschien aan Wauke beter van.
Pim deed dat ook.
Ik heb ooit met Wauke, in jaren geleden, toen we nog jong en slim waren, Jouke. Ik heb het over mezelf, hè. En jij niet, hè. Toen zei hij op een gegeven moment tegen mij ook, van, ik heb Pim ook verkeerd ingeschat, omdat ik in hem altijd die showman zag. En ik kende niet het beeld van de professor met zijn brilletje op. Vertelde toen eens het verhaal van, hij had namelijk twee gezichten. En dat maakte het, ik neem het ook journalisten en veel mensen niet kwalijk dat ze hem verkeerd duiden. Omdat je dat ene gezicht was, die flamboyante persoonlijkheid, die het leuk vond om in de aandacht te staan. Maar als ik s'avonds dan een bespreking had en ik kwam in zijn studeerkamer, dan zat hij dus gebogen over alle boeken en statistieken en de 30 rapporten die hij geschreven had, met zijn pennetje in zijn hand en een brilletje op het punt van zijn neus, in de cijfertjes verdiept. En dat beeld van de wetenschapper en naar buiten toe de hele andere persoonlijkheid, ja, dat is heel moeilijk om mee om te gaan in de politiek. Want de mensen willen per definitie iemand zien die, wat je ziet is wat je get, die helemaal aan dat beeld beantwoordt van, dit is de betrouwbare politicus, of dit is de excentricus, of wat dan ook. Maar dat een mens gewoon meerdere van de persoonlijkheid van de mens meerdere facetten kent, dat is heel lastig om vaak om te begrijpen en over te dragen. En was bij Pim nadrukkelijk het geval.
Tom de Graaf, is een van de resultaten van die Fortuyn-revolte dat beeldvorming veel meer een rol in politiek is gaan spelen? En is dat een positieve ontwikkeling
weet ik niet,
of juist
want
een negatief?
In de rest van Europa was er geen Pim Fortuyn en speelt het exact dezelfde rol. Het is ook in Amerika eerder zichtbaar geweest. Hè. Dus, we leven in een populistische cultuur en daar hoort ook bij dat van politici niet meer wordt gevraagd om goede argumenten te leveren, maar politici moeten er zijn. Moeten indruk maken, ook in beeld. En daar was Pim Fortuyn wel een van de eerste in Nederland die dat fantastisch kon. En ik denk dat het sleutelwoord vooral is authenticiteit. Matt heeft gelijk natuurlijk, Fortuyn had heel veel facetten. Maar een van de facetten was dat hij ook iets exhibitionistisch had in de manier waarop hij naar buiten trad. En dat ook leuk vond en dat flamboyant wilde zijn en ook met iedereen de confrontatie aanging. En dat waren wij niet gewend, dat was de pers niet gewend. En het tweede element daarvan, hij was de ultieme buitenstaander. Wij zijn veel partijen langsgekomen en niet binnengekomen. Uiteindelijk tot en met Leefbaar Nederland. En uiteindelijk zijn eigen club opgericht, de lijst. De ultieme buitenstaander. En als die groep waar jullie het net over hadden, die groep burgers die misschien vroeger onvoldoende werd gehoord, ergens gevoelig voor was, was het wel dat element. De buitenstaander. Het is wat mij betreft ook de enige buitenstaander, authentisch. Dikke buitenstaander, maar dat kun je van Rita Verdonk niet zeggen. Je kunt het van Geert Wilders al helemaal niet zeggen. Dat zijn in Den Haag gewortelde, gezaaide en gewortelde bomen.
Die doen maar, alsof ze buitenstaanders zijn.
Nou, dat zijn in ieder geval geen buitenstaanders. Die acteren inderdaad wel alsof ze zich afzetten tegen de elite. Maar ze waren zelf die elite.
En die democratisering?
Nou ja, je had het over de erfenis, de inhoudelijke erfenis. Wat mij opviel bij, ook later toen ik nog wel eens het laatste boek van Fortuyn voor de puinhopen van Paars nog eens las. Als ik keek wat hij nu wilde, was dat vooral een heel erg nostalgisch beeld. Het was het Nederland van zijn eigen jeugd. Is dat nou gerealiseerd? Is die erfenis nou? Nee. Want Pim Fortuyn wilde alle gemeenten weer kleinschalig hebben. We moesten terug naar 1000 gemeenten, geloof ik. We moesten terug naar gemeentepolitie. Nou, wat de erfenis van Pim, dat we nou nationale politie krijgen in plaats van per gemeente politie. Dat zat vol met dat soort nostalgische ideeën. Soms goed onderbouwd, soms minder goed onderbouwd. Ik denk dat daar weinig van terecht is gekomen. Veiligheid was natuurlijk al heel lang het issue van de VVD. Dat is ook niet plotseling met Pim gekomen. Dus dat geloof ik ook niet. De staatkundige vernieuwing. Dat was inderdaad een van de punten waar D66 en in ieder geval Fortuyn het redelijk over eens waren. Hoewel ik denk dat bij Fortuyn wel wat digitaler was. Ik denk dat klopt wat Gerrit zegt. En dan moeten we constateren dat we daar gezamenlijk hebben gestreden tegen een elite die zijn macht niet uit handen willen geven.
Matt, als ik het zo hoor, is eigenlijk toch, behalve op het punt van de integratie, de missie mislukt.
Ja, dat is ook zo. Ik zeg ook altijd, er is geen erfgenaam van Pim Fortuyn. Om te beginnen moet je, als je praat over een erfenis, moet je weten waar je het over hebt. En de gemiddelde weten niet eens waar het over gaat, waar Fortuyn dus voor stond. Dus het kan ook geen erfgenaam zijn. Dus het is, je krijgt een ernstig vertekend beeld. Als je bijvoorbeeld het verhaal nu hoort van Tom, op sommige punten heeft hij gelijk. Die kleinschaligheid van die gemeentes bijvoorbeeld. Ik heb daar zelf ook in de formatie van 2002 nog een punt van gemaakt. Maar dat had alles te maken, de achterliggende factor bij die gemeentelijke herindeling, of bij scholen, veel grote scholen. In die zin vind ik wel dat Fortuyn gelijk gekregen heeft. Dat je ziet in algemene zin, en ik weet dat D66 dat ook steunt, is de roep om kleinschaligheid. Die Fortuyn sterk heeft ingezet, is redelijk accepté bij de meeste partijen. Kleinschalige scholen, kleinschalige steden enzovoort. Maar de rode draad daarbij was voor Fortuyn, is dat kan, niet uit nostalgische gevoelens richting jaren 50, dat kan omdat de opkomst van internet en nieuwe media dat mogelijk maakt. Je kunt dus je hoeft gemeentes niet te fuseren als je maar zorgt dat je wat dan heet de back-office en de ambtenaren via computers laat samenwerken. Dus je hoeft de politie, die kun je kleinschalig organiseren als je maar zorgt dat ze landelijk samenwerken, dankzij, en daar ben ik nu adviseur Nationale Veiligheid er ook voor, dan geavanceerde netwerken op dat terrein. Daar weet uiteraard Thomas als ook alles van, uit zijn vorige functie als burgemeester. Dat punt is dus wel.
Mijn stelling was.
De techniek. Het punt.
De stelling was, jullie missie is mislukt.
Ja, dat is zeker. De LPF bestaat niet meer. En als een nieuwe stroming ons profileren, is er niet zo. Wat je nu ziet in de politieke discussie tussen links en rechts, is op de linkerflank een broederstrijd tussen SP en de Partij van de Arbeid. Op de rechterflank, zeg maar, zie je hetzelfde ruzie tussen de VVD en een oude dissidente liberaal die zijn oude partij wil opeten. In het midden zit er een gapende ruimte. Daar zou D66, als ze zich als middenpartij, ik heb al eens tegen Alexander gezegd, poets nou gewoon die oude leuzen op van Terlouw. En zeggen wij zijn het redelijk alternatief. Maar de D66 is te vaak links geweest.
Ik ga even naar de zaal nog. Uw laatste kans.
Het midden is de ruimte.
Uw laatste kans, want Tom moet om 6:30 weg, dus daar gaan we ons aan houden. Alles wat u altijd wilde weten van Pim Fortuyn. Ik ga even de microfoon naar
u. Dag, mijn naam is Geert Tommel, ik ben de oud-PVV'er. Ik denk, we hebben het over de erfenis van Pim Fortuyn. De vraag is net gesteld. Ik denk dat de belangrijkste erfenis van Pim Fortuyn is dat hij in ieder geval voor een hele grote groep kiezers het gevoel gaf dat wij mee konden doen met regeren. Dat wij een ingang hadden in de regering en dat we invloed hadden. Ik denk dat de belangrijkste erfenis van Pim Fortuyn is dat iedere politici weet dat als ze niet luisteren naar ons, dan gaan ze eraan. En als je nu kijkt 10 jaar later, we zien een CDA in de hoek, we zien een PvdA gedecimeerd, we zien andere partijen ontstaan. Ik zeg zelf als oud-PVV, ik ben niet blij op de manier waarop de PVV zich ontwikkelt. Maar ze hebben wel een. Ik ben kandidaat Kamerlid geweest. Ik ken ze vrij goed. En het zijn ook mensen. Wat u nu doet, is demoniseren. Dat zijn ook mensen. Ja, ja, dat zo werkt het dus. Hè? Nee, goed, maar waar ik naartoe wil is van. Door Pim is in ieder geval belangrijk bij een hele grote groep kiezers. Inmiddels zijn er al 2, 3 miljoen. Is in ieder geval het gevoel ontstaan. Dat vind ik de erfenis. Nou, dat is ook wat wij willen als volk. Wij willen als volk in de democratie het gevoel hebben dat de regering er voor ons is en niet andersom. En dat vind ik gelukt.
Dag, mijn naam is Hanko Jurgens. Ik vroeg me af, ik vind Pim Fortuyn vooral een goede organisatieadviseur die de verzorgingsstaat wilde afbreken. Als je de puinhopen van 8 jaar paars leest, als je ziet hoe hij over de WHO dacht bijvoorbeeld, dan is eigenlijk die erfenis helemaal niet gelukt. Omdat Geert Wilders zich volgens mij veel meer naar de Deense Volkspartij heeft gericht dan naar Pim Fortuyn wat dat betreft. Het is geen vragenstelling, sorry.
Het is geen vraag. Ja. Verrijking van de.
Ja. Małgorzata Boska-Czeska, ik ben van de Poolse pers. Maar goed dat u dat weet, maar de rest misschien niet. Ik ben eens met de heer De Graaf, namelijk we moeten naar Pim Fortuyn kijken, niet alleen als iemand, vooral kijken als iemand die exponent is van een bepaalde tijdgeest. We kunnen niet alles ophangen aan hem, omdat hij functioneert in een bepaalde maatschappij. Ik wil ook liever niet hebben over erfenis van Pim Fortuyn, liever over wat heeft hij allemaal teweeg gebracht en met name zijn dood. En dat brengt me tot het volgende. De heer Van der Meer heeft gezegd dat op dit moment taboes worden aangepakt. Ik ben dus niet eens als we kijken bijvoorbeeld hoe gebeurt met de arbeidsmigratie van Midden- en Oost-Europa. Die is begonnen in mei 2007. Problemen bleven zich opstapelen, maar politiek durfde die niet aan te pakken. En een van de bijgevolgen van de moord op Pim Fortuyn is dat angst regeert. Politici zijn bevangen door angst. En wat mij betreft de verkrampte reactie ook op de komst van arbeidsmigratie vanuit Midden-Oost-Europa is ook hier wel een gevolg. Dank u wel.
Ik vind het zo grappig dat iedereen uit het buitenland de angst benadrukt, terwijl alle autochtone Nederlanders hier achter de tafel zeggen het heeft zo bevrijdend en emanciperend gewerkt. Dus, het is een rare kloof.
Ja, daar kwam bij mij nog, een theorietje op. Mag dat ook nog even 1 minuut hoor? Als babyboomer. Ja, maar als babyboomer. Want het komt natuurlijk door Tom de Graaf van D66. Want ik zat me te denken, Pim Fortuyn was een babyboomer, zoals we allen weten. Dat is ooit begonnen, hè, die revolutie in de jaren 60. Daar is D66 het symbool van geworden. Nog meer Hans van Mierlo zou je kunnen zeggen. Tegen het bestel, provoceren. Vervolgens zijn ze ingekapseld en Fortuyn heeft, laten we zeggen, zoveel jaar later, wat is het, 30, 35 jaar later, heeft als het ware, laten we zeggen, is weer een opstand gekomen tegen het bestel, wat uiteindelijk vanaf de jaren 60 gevormd is en heeft daar de negatieve gevolgen dan daar weer van aan de kaak gesteld. Zo is het.
En allerlaatste.
Ik heb een vraag aan Matt Herben. Ik vroeg me af, van, heeft u nooit het idee gehad van nu gaat hij te ver? Want ik heb altijd het gevoel gehad dat er juist veel meer met hem gediscussieerd had moeten worden. En, over Pim Fortuyn.
En waaraan denk je?
Nou, in zijn uitlatingen en opmerkingen. Want ik heb juist het gevoel gehad dat hij veel meer tegengesproken had moeten worden. En dat er veel meer met hem gediscussieerd had moeten worden. Door de mensen om hem heen, maar ook door de anderen.
Maar wat vond je te ver?
Nou, dat vraag ik aan Matt Herben of die. Nee. Maar hij is dus ook niet iemand geweest die hem in die tijd erg heeft tegengesproken dan blijkbaar. Maar dat is dus mijn vraag.
Hele concrete vraag. Heb je in die tijd als adviseur, als zijn rechterhand, hem wel eens tegengesproken omdat je dacht, nu gaat hij te ver?
In de zin van tegengesproken, want wat zei ze, wat je net al zei, ik heb niet echt dingen gehoord. Eén punt, één keer met hem over gehad heb, is die opmerking inderdaad over Els Borst. Waar Tom het over had net, van die vond ik op het randje. We kregen namelijk ook in die tijd een keer niet over het randje, op het randje. In de politiek worden hele harde dingen gezegd. Moet je naar de dag van vandaag kijken. Als ik één ding waar ik spuugziek van word, is inderdaad die verwijten richting Wilders dat hij zou verruwen. Ik ben opgegroeid als geboren in 1952 op de middelbare school in de jaren 60 zittende met types als Den Uyl en Wiegel enzovoort. Die op de barricades gingen van er moest verzet komen, de paus en jongens een moordenaar. Ik zie op de barricades zie ik Roemer staan hier bij het PGB-budget en dan zegt hij tegen het publiek, en dat zou Pim nooit gezegd hebben, u mag van deze regering niet bestaan. Dat is een ongelooflijk populistische smerige opmerking. Als je in de Kamer zit, hoor je om de havenklap. Hoor je die gesis vanuit de SP-kant. Oh, dat zijn asocialen. Het asociaal beleid van dit kabinet. Je hoort het om de havenklap. Altijd wordt op de mand gespeeld. Altijd wordt op de mand gespeeld.
Eigenlijk en als het verlies komt, mag het wel.
En wat nou het gebeurde, wat Pim links een spiegeltje voorhoudt, hun eigen retoriek gebruikte, en als hij ineens degene die de discussie verruwde. Nee. Zo
misschien
werd
we ook, misschien moeten
allerlaatste woord, Tom de Graaf.
Misschien moet ook Matt toegeven dat als er iemand op de persoon kon spelen, was het Pim Fortuyn wel. En die heeft heel veel mensen op de persoon de maat genomen, met allerlei beelden die heel stevig waren. En het merkwaardig is, over te ver gaan, het waren zijn makkers van Leefbaar Nederland die hem op 9 februari s'avonds de macht aanzeggen en de partij uit hebben gezet. Dus er was in ieder geval in zijn eigen kamp toch een ernstig debat over de vraag, ging Pim Fortuyn met zijn uitspraken toen niet te ver?
Wat? Weerwoord?
Ik ben het niet mee eens. Het enige punt is dat punt van Els Borst toevallig. Omdat niet alleen Tommy zit, daarom zeg ik toevallig. Maar dat vond ik op het randje. Het is vanuit jouw optiek begrijpelijk. Ik heb het Pim er duidelijk over gehad in de discussie. Zeker als je premier wil zijn. Dat was ook, moet ik zeggen, na het taartincident. Waar hij behoorlijk geschokt was toen hier in deze ruimte dus die taarten op hem gegooid werden. Daar hadden we het even kort over. Toen zei ik van, we moeten je richten tot de premier. U bent premier van alle Nederlanders, dus ook voor mij. Dat heeft zich in die zin heilzaam gewerkt, moet ik zeggen. Dat ook wij zelf ons veel meer realiseerden dat je eigen bijdrage aan het publieke discours natuurlijk nooit zo mocht zijn dat je die discussie vervuilde. En mijn stelling was in die tijd, dat heb ik met Fortuyn besproken, tot de dag van vandaag is dat ook mijn motto. Je wordt zelf niet groter door een ander te kleineren.
Max de Bok, hij moet weg. Heel snel.
Dat was de uitspraak van Albert. Pim, niet zeuren, 5 zetels erbij.
Nee, maar hij was heel ontdaan. Mag ik jullie bedanken? Ik ga cadeautjes uitdelen. Dit zijn twee hele mooie boeken, Gerrit. Ik heb al gelezen, Max. Al is het maar omdat één van mezelf is. Dan mag je het aan iemand geven in de zaal. Matt, dank je voor je komst.
Ik heb hem al.
Mag je hem hebben? Ja, jij krijgt hem ook helemaal niet. Geef maar aan iemand in de zaal. Het komt wel goed. Zo.
Dank
jullie wel. 13 april, dus themadebat, vrijdag 13 april over de economie en de politieke crisis in de openbare bibliotheek hier vlak in de buurt. We slaan met het actualiteitendebat een maand over vanwege 4 en 5 mei, want dat is de eerste week, maar zijn er weer de eerste woensdag van juni. U hoort het allemaal, u kunt het allemaal vinden ook op tijd op de website democratieindebat.com. Kom en niet.nl. Tot slot één herinnering van mijn kant. In die campagne, niet erg lang voor zijn gewelddadige dood, was er een optreden van Pim Fortuyn in Felix Meritus in Amsterdam. Mijn herinnering daaraan is dat alles wat hier gezegd werd een beetje klop. Want het was een man die het conflict zocht, dat was duidelijk. Ik stond daar te praten met Theo van Gogh. Hij kwam binnen, liep onmiddellijk op ons af en zei vieze dikzakken, waar hij gelijk in had. En daarna, jullie kleren zien er ook niet uit, waar hij gelijk in had. En ik vind dit trouwens ook een vieze stad. Ik ben blij dat ik in Rotterdam woon, waar hij ook gelijk in had. Maar het leuke was natuurlijk dat hij na afloop van die spreekbeurt vroeg, weet je nog een leuke tent hier in Amsterdam? Kunnen we nog ergens doorzakken? Alles wat hier over hem gezegd is, is zeg maar waar. En het tragische is natuurlijk dat van die drie en Pim en Theo er niet meer zijn. Ik dank jullie voor je komst. APPLAUS